in de namiddag. We hadden in de voormiddag met het team van het Rode Kruis. Waar we dus continu bezig om gevallen vliegtuigen en aan de rij mensen op te pakken die geholpen moesten worden. We hadden al een klein lazaret. En we waren eigenlijk de hele dag tot 's avonds toe overal aanwezig naar wat nodig was. En we werden gewaarschuwd door de bevolking. Toen waren we net klaar met een klein vliegtuig wat aan de Rijn lag, de mensen te helpen eruit te komen, twee nog, die nog leefden. Toen zagen we dus richting Els een grote dropping van weerparachutisten. Geen ander vermoedend hebben dat dat nieuwe groepen waren om de Engelsen te helpen. We spraken af, twee van ons gaan die kant uit, ik neem de fiets en de derde blijft in deze buurt en ik ga daarheen. Toen ik aankwam hadden ze dus net weer zich als groepen opgesteld, waren dus uit het veld bij buurman vandaan, behalve de laatste. En witte kleding aan, rode kruismantel, je weet hoe dat gaat. En dan roep je, welkom Thomas, I'm from the Red Cross, dat konden ze zien, maar je zegt dat toch. What can we do for you? En toen kwam dus een hele grote man die dus vooraan liep, lang, duidelijk en heel geïnteresseerd kijkend, maar ook heel als militair streng kijkend, wat gebeurt hier? Ze hadden namelijk vertrouwen niemand. Ze hadden de uitdrukkelijke opdracht, je mag niemand vertrouwen. En toen kwam dus generaal Sosabowski naar voren. En ondertussen had ik dus van hem gehoord, we are Polish. En toen heb ik echt gedacht, hoe de wereld nu in elkaar zit, dat begrijpen we niet meer. Polen onderdrukt, opstand van Warschau op dezelfde tijd. En hier komen Poolse parachutisten. Dus in mijn, ja, gewoon, ik was perplex, ik wist het niet meer. Ik zei, Polish soldiers to liberate us, how is that possible? Deze lange soldaat keek mee aan en zegt heel rechtuit, that is possible. Alsof hij zegt, wel, dat gaat gebeuren. Toen kwamen de moeilijke vragen. Ze mochten ons niet vertrouwen. Dat merkte ik tenminste op dat moment nog niet helemaal. Maar het was duidelijk, wat is er met het veer gebeurd? Waar is het hoofdkwartier van mij vrij? Ik moet dat en dat gebouw hebben. Waar zijn de Duitsers? Wat is hier gebeurd? Ik wist natuurlijk alle informaties wel te geven, maar merkte heel duidelijk, vertrouwen dat is er niet helemaal. Even naar de hand, toen we dus drie verder ingingen, kwamen er nog twee mensen die hetzelfde informatie hadden als ik had. Toch was er geen echte openheid. Ik kon een verrader zijn, ik kon aan de Duitse kant staan. We hadden in ons huis in die dagen al drie dagen een Engelse die dus van Ierse afkomst was, maar iedere nacht naar Engeland liep om berichten door te geven. Naar Nijmegen liep zorgheer om berichten door te geven. En 's morgens tegen 5, 6 uur terugkwam, een paar uur sliep. En een bijzonder aardige man. Toen zei ik tegen hem, nou, we hebben iemand in huis. Die kan niet vertellen wie wij zijn. Deze eer werd geroepen. Een beetje slapend, maar is, zoals dat altijd is. Als ze moet springen, ze uit bed, heel wakker. Wist alle vragen correct te beantwoorden. Codenummers, alles wat nodig was om generaal Sosabowski te overtuigen en hem ook te zeggen dat wij ook betrouwbaar waren. En vanaf dat moment is eigenlijk alles in volledige vertrouwen en wat gedaan kon worden, hebben we gedaan. Hun verzoek aan ons was te vertellen aan de bewoners van Driel, blijf in huis, ga op de grond liggen als het schieten begint. Deuren dicht houden, vensters dicht houden, niet gevaarlijke dingen doen, liggen op de grond. En dat moest in Driel verteld worden. En ik denk dat dat in 10 minuten in heel Driel rond verteld was. Want vanuit het centrum van de plaats ging iedereen met de fiets de wijken in en dat was zo gebeurd. De tweede vraag was, we moeten een goed lazaret, een lazaret hebben wat bereikbaar is en een hoofdkwartier, want het eerste plaats van het hoofdkwartier was bezet door de Duitsers, dus dat was gevaarlijk. Dat werd direct gevonden. Het lazaret was gemakkelijk. In Driel was namelijk tegenover de kerk een groot parochiehuis. En in dat parochiehuis hadden de laatste anderhalf, twee jaren studenten gewoond. Die daar dus ook verbleven. En daar stonden dus een 30 bedden. Wat dus een gelukkig toeval was. Dus dat lazaret werd met hen samen in een uurtijd, of die school, tot echt lazaret gevormd. De dokters meteen hun apparatuur werd klaargemaakt. En wij wisten eigenlijk niet dat dat zo vlug en zo, ja, in een hele korte tijd allemaal ging gebeuren. Dat was half zes, zes uur. En diezelfde avond begon al dus de poging om toch over de lijn te komen. Met veel, ja, heel veel angstige dingen. He, men wist dus dat het onmogelijk was om die lijn gewoon over te komen. De pontveer was buiten werking gesteld en er waren geen goede boten. Hoe die nacht voor de poorten geweest is, dat moet een drama geweest zijn. Want men wilde naar de Engelsen. En dat is de eerste nacht ontstellend moeilijk geweest. De Duitsers hadden zich dat weer dus iedereen weer goed opgesteld. Bovendien zaten zij in de verschrikkelijk moeilijke situatie dat de Betuwe heel laag en de Westerbouwing een berg lijkt als je daar tegenover staat. Dat was dus voor hun een heel een nare situatie. Ik geloof dat diezelfde avond al de eerste gewonden binnenkwamen en diezelfde nacht al de eerste doden er waren. Maar er werd gevochten met zoveel felheid en tegelijkertijd zoveel beheerstheid, want het moest gebeuren. De felheid om door te zetten, maar ook de beheersing. Het moet gebeuren, wij moeten naar die overkant. En dat gaf ons de indruk dat er eigenlijk iets gebeurde waar we niets van wisten. Oorlog is een verschrikkelijk iets, maar mensen die zich persoonlijk moeten inzetten is denk ik het allerzwaarste. Omdat er dus heel weinig zware geschut was, eigenlijk bijna niets, moet je als mens dus dat stap voor stap gaan veroveren. En toen hebben wij dingen gezien waarvan we zeggen, hoe bestaat het? Je ingraaf, maar eerst de bewoners uit het huis laten gaan, weg, jullie, naar het dorp, hier is het gevaarlijk. En ik denk dat door deze dingen Driel ervaarde in die tijd dat je zei, God, ze willen ons behouden en redden en ze willen winnen. Ze moet gevochten worden. Maar ze zullen 10 minuten wachten met de aanval om ons de kans te geven weg te zijn. En dat heeft, ik denk, die hele situatie, wij dachten dat we moedig waren, maar zij hadden een soort moed waarvan wij eigenlijk niet wisten dat dat ook nog bestond. Je leven wagen, maar eerst de anderen redden. En telkens opnieuw hoorde je die verhalen in het. Wij moesten de kelder in en zij naar buiten. En wachten tot wij in de kelder waren voor de aanval begon. Die nachten is Driel eigenlijk, er is iets gebeurd wat nu nog leeft. De Polen zijn bevrijders en het zijn onze vrienden. Want ze beschermen ons en ze bevrijden ons.